voor jou. Ik ben hier om jou te zegenen. Ik wil mijn hand naar jou uitstrekken. En leg je hand maar in mijn hand. Doe het samen met mij. Doe het niet alleen. Maar laten we samen met elkaar op weg gaan. Ik wil jouw Heer zijn. Ik wil jouw vader zijn. Ik wil jouw vriend zijn. Ik wil jouw broer, jouw hoeder, jouw genezer en jouw hersteller zijn. Kom bij mij. Aarzel niet. Want ik ben goed en heb alleen het goede met je voor. Aangekomen even naar me toe. Met dat lied, ja, ik moet zeggen van dit is wel een heerlijke manier om je preek te beginnen. Want, nou, we zijn ergens, hè. Jonge, jonge. Heerlijk, voor de troon van God, wat geweldig. En dat lied Geen Andere Naam, dat werd door, Loop op het Water. Ik dacht dat het Geen Andere Naam was, oké. Het lied Loop op het Water werd op een zaterdag gezongen door Roos en Imani, in de huiskamer. En toen Aga vertelde, wist ik gelijk wat hij bedoelde en een kippenvel stond op mijn rug. Toen zei hij ook, die twee die zongen dat op zo'n bijzondere manier. En hij zei ook van, ze zijn nu bij elkaar en bij hun ouders. En Roos, die heeft weer een tegenslag gehad, want haar ouders gaan uit elkaar. Nou, dat moeten zij met z'n tweetjes dus ook maar weer, ja, bespreken met Roos. En het is al zo moeilijk met Roos, dus... Toen had Aga ook tegen hun allebei gezegd, als je nou daar bent, zing het maar. Blijf het zingen. En toen had Imani had teruggezegd van, onder de douche doe ik het dan. Maar dat zijn van die dingen, hè, dat zijn kinderen die eigenlijk niks hebben. Als de ouders van Roos komen, is er maar twee dingen die opvallen. Dat is de lucht van alcohol en de lucht van roken. En niks met alcohol of roken, maar als je dat dan zo ruikt, ja, dan is dat toch niet leuk. Maar hier zitten twee mensen die op een geweldige manier daar ook een ondersteuning aan geven. En voordat aangekwam, dat was echt voordat aangekwam, ben ik naar mijn tas gegaan en heb ik mijn olie gepakt. Want na de preek wil ik Aga en Patricia, als het mag, graag een zegen meegeven. Gewoon ook weer voor de tijd die voor jullie ligt. En dat is goed om dat zo af en toe te doen. Want weet dat we als gemeente rondom jullie heen staan. Je hoeft het niet alleen te doen. Als je ook ziet, als er op de gebedsapp iets komt, dat hoeft niet allemaal reactie. Ik geef ook niet altijd reactie, maar ik bid er wel voor. Het is heel goed om dat te doen. Zo. Ja. Ja. Nou ja, je hebt het al gehad, hè. Leg je hand maar in zijn hand, Luuts. Geweldig. Ja, twee weken geleden heb ik gesproken, ik ben 4 weken geleden ben ik begonnen, 5 weken geleden met, om te spreken over onze nieuwe visie. Ik ben vooral begonnen over Jezus Christus centraal. En ik heb toen een aantal weken geleden heb ik gesproken over wie is dan Jezus? Wie is dat nu eigenlijk? En toen ben ik geloof ik bij punt 3 gekomen en toen was het al zo laat dat we zeiden van ja, dat gaat niet. Maar die weken na kon ik het niet doen, want toen was de avondmaal en ik had echt al een preek in mijn gedachten over Jezus Christus centraal en het avondmaal. Dus en vorige week heeft Bart gesproken en toen was ik lekker thuis. Trouwens, het gaat redelijk met me, maar blijf alsjeblieft voor me bidden en bid ook voor me dat ik mijn humeur een beetje hou, want het is echt vervelend. Ik slaap 's nachts heel slecht. En dat werkt niet altijd positief op, zeg maar, ja, op je reacties en zo. Je hebt gewoon eigenlijk al je energie nodig om de pijn te doen. Maar goed, in het ziekenhuis leven ze heel erg mee. De arts heeft ook dat gezegd tegen mij. Ik heb het echt met je te doen, zei hij. En ik ga ervoor zorgen dat alles in een sneltreinvaart komt. Met als gevolg dat ik dinsdag al bij de neuroloog zit. En die week erop zit ik weer bij de pijnbestrijding. En ook bij degene die dat apparaatje heeft. En ik zit nu keurig met een corset. Dat is ook niet prettig, moet ik ook aan wennen, maar alles komt goed. En ik sta hier, waarom? Omdat Jezus er is. Punt. Niet omdat ik Ad van der Heij deed en het allemaal zo goed kan, echt niet. echt niet. Je moet af en toe eens weten. Dan heb ik ook wel eens dat ik denk van, nou lekker hoor. Maar goed. Jezus Christus. Wie is het? Als Jezus centraal staat. Als het dus gaat om Jezus Christus. Over wie hebben we het dan? Ja, natuurlijk. Hij is onze Heer. Hij heeft zich net ook bekendgemaakt als de Heler. Ja, hij is ook voor mij. Ook om het te vergeven als ik dingen fout doe. Van de week had ik een verjaardag en er zat iemand en die zijn kinderen waren naar een evangelische gemeente gegaan, naar Mozaïek van Kees Kraaienoord. En die lieten zich dopen. En daar zijn ze naartoe gegaan en die man zei van ja, hij had het wel alleen maar over de liefde van Jezus en over de zonde niet zo. En dat is ook helemaal niet erg. En toen zei hij zelf al van, maar daar wordt toch wel eens over gesproken. Ik zeg nou gelukkig wel hoor, daar wordt zeker over gesproken, want dat doen we allemaal nog. En daar hebben we Jezus voor nodig. Dus, maar hij staat centraal. En dan is het niet zozeer dat voor ons die zonde op de voorgrond staat, maar juist dat we vergeving hebben van zonde. En dat hij voor ons betaald heeft. Dat is toch geweldig nieuws. Je kan toch beter zeggen dat Jezus gekomen is om ons ergens te brengen, dan om ons weg te halen uit die smerigheid van de zonde. Natuurlijk, dat zit er allemaal in. Maar we kijken vooruit en het wordt steeds helderder. Hij is de rots. Hij is eigenlijk alles voor ons. Hij is de basis van alles. En hij is, zeg maar, dat waar alles uit gegroeid is. Als het om een boom gaat, is hij onze wortel. Als het om een huis gaat, is hij ons fundament. Hoe diep het ook gaat. Maar hij is ook tegelijkertijd betrokken bij de rook die uit onze schoorsteen komt dan als we dat huis zijn. En hij is ook bij ons betrokken als het gaat om, de verwarming wel of niet aan. Maar ik bedoel, hij is dus bij ons leven helemaal betrokken. En dan zegt Paulus het zo mooi, joh, ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus. En over zijn dood aan het kruis. En Paulus heeft de meeste brieven geschreven, maar die zijn dus allemaal hierop gebaseerd, Jezus Christus. En zijn dood aan het kruis. Meer heb ik eigenlijk niet te vertellen, zegt Paulus. Daar gaat het over. Nou, daarom begint dan die visie ook met het centraal stellen van Jezus Christus. Hij is dus ook de basis van die visie. Als je ergens naartoe kijkt, is het wel belangrijk om te weten van waaruit je kijkt. En in mijn eerste boodschap heb ik ook gezegd dat visie absoluut geen modewoord is. Het is geen modeverschijnsel en wij doen ook dus niet mee om een visie te maken, om mee te doen aan een modeverschijnsel. Nee. Ik bedacht van, een visie is eigenlijk een trapleuning om je te helpen om makkelijk die trap op te komen. Hij leidt je, maar je kan er ook een beetje aan hangen. Je weet waar je aan toe bent een beetje. En ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar tijdens die avond van ontmoeting over de visie hebben we er ook met elkaar over gesproken. En toen kwam toch ook wel wat onduidelijkheid naar voren van, waar luister je nou naar als je het hebt over zo'n woord? Hoe vul je dat dan in? He, dus met een mooi woord vind ik dat altijd, wat is de connotatie? Welke klank heeft dat woord? Dus wat voel je erbij? Nou, en toen dacht ik van, voor mij is visie, dat is iets wat verder weg ligt zeker, maar waar ik elke dag mee geconfronteerd word. Visie is zeg maar datgene wat mij leidt op de weg. Het is een beetje mijn tom-tom om te komen waar ik komen wil. En het geeft mij ook de mogelijkheden en de aanwijzingen om te doen wat ik doen moet. Dat is voor mij visie. En als ik dan aanwijzingen ontvang en als ik dan bepaalde dingen doe of bepaalde dingen laat, dan is het dus belangrijk om altijd naar Jezus te kijken. Hoe zou u doen? Wat moet Jezus doen? Ik heb ook een beetje het internet afgestruind en een paar dingetjes gevonden. Nou, visie is een ander woord voor koers, hè, daar zie je dat al. En waar wil je naartoe? Wat heb je daarvoor nodig? En het is ook belangrijk, er stond daarbij, om een simpele visie te maken. Simpel, kort, duidelijk. En een visie brengt ook eenheid op één voorwaarde. Als het niet geforceerd wordt en als er niets gedwongen wordt. Dan kun je met elkaar die visie ook invulling geven. Want dan heb je dus ook de vrijheid om het op jouw manier te doen met dezelfde visie. Dan gaat Jan gaat een hartstikke leuke actie organiseren in Rotterdam. En ik ga een actie organiseren in Roemenië. En dat is vanuit dezelfde visie en we doen heel iets anders. Maar het doel is natuurlijk wel hetzelfde. Jezus verheerlijken in alles wat we doen. En staat de Bijbel, staat Spreuken 11, door gebrek aan visie. Dat is leuk hè, in de NBV is dat. Dat is de enige keer dat visie in de Bijbel voorkomt. Gaat het volk ten onder. En zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid. Nou, daar ga je ook van onder. En dat zijn die woorden van de Heer. Dus beleid, ook in een gemeente, dient te worden uitgevoerd met een duidelijke visie. Die heb je dus nodig. En je hebt dus ook nodig de woorden van de Heer. Zijn profetie, zijn woord wat ook gewoon in zijn Bijbel staat, in zijn woord staat. En hiermee, met die verse, word je ook direct gewaarschuwd om geen ad hoc beleid te hebben. Dan maar is dit, dan maar is dat. Zoals we begonnen zijn, toen ik hier pas was. Maar goed, daar hebben we het al genoeg over gehad. Maar dat was veel te ad hockerig. Je moet er goed over nadenken. Want, wij kunnen niks zonder Jezus. Maar God doet niets zonder ons. Hij werkt door ons heen. Hij heeft ons nodig. Ben je beschikbaar? Dat is eigenlijk wat hij vraagt. En het leuke is, voor visie staat een grondwoord. En dat betekent eigenlijk stuurmanskunst. Want je kunt een visie hebben, en die visie kan zo recht zijn als deze lijn hier. Maar als er iets op die lijn staat, zul je toch iets moeten doen. En soms heb je geen kracht, of is het ook niet mogelijk om een steen weg te doen, of om iets weg, dan moet je laveren. Zolang als je maar dat eindpunt vasthoudt, stuurmanskunst. Ik vond het leuk. Het is een leenwoord uit de Latijnse taal, want visie is geen Nederlands woord. En visie betekent een bepaalde kijk hebben en dan ook nog op iets, een bepaalde kijk hebben. En dat wat gezien wordt, dat betekent visie ten diepste. En in een visie staat beschreven hoe een organisatie, dus ook een kerk, in een voor hen liggende periode gestalte denkt te geven aan uitgangspunten. Wij hebben ook uitgangspunten. Dus die uitgangspunten zijn dan ook een onderdeel van de visie. Een van die uitgangspunten is dat God goed is. Dat Jezus voor onze zonde gestorven is. Dat Jezus centraal staat. Dat de Heilige Geest ons gegeven is. Allemaal van die dingen. En een visie is een collectief beeld. En dat is mooi. We zijn er allemaal bij. Een collectief beeld. Dat een perspectief biedt voor de toekomst. En dat ook laat zien hoe we het invulling willen geven. Hoe we dus die toekomst in willen gaan. Nou, visie is dus eigenlijk best wel een breed begrip. En van daaruit kan je er ook anders over denken. En anders is dan niet fout, maar anders is anders. En dat kan dus, dat is goed. Maar het gaat er dus vooral om, hoe wil je nou die toekomst ingaan? Wat wil je gebruiken? Wat heb je nodig? Ik vond die laatste, vond ik eigenlijk wel goed, hè. Dus dat het laat zien hoe we willen zijn, wie we willen zijn en hoe we die toekomst in willen gaan. Nou, die visie begint dus voor ons dan met het centraal stellen van Jezus Christus. God die mens werd, God die naar deze wereld kwam, een verrotte wereld, nog steeds. Ik kreeg vanmorgen een mailtje en ik had het niet moeten openen, maar ik opende het toch in de auto Tine Carré, meestal rij ik. En dat was, er is een vrouw in India, die hebben ze vermoord omdat zij was hindoe en zij heeft een christelijke samenkomst heeft ze bijgewoond. En die hebben ze gewoon op straat kapot geslagen en in brand gestoken. In India. En dan denk ik, hoe bestaat dat nou? Hoe kan dat nou? Ik denk niet, waar is God? Dat denk ik niet. Want God was erbij om haar bij te staan. Hoe gek het ook klinkt. Maar God kan niet alles tegenhouden. Maar het is wel een rotwereld waar we in leven. En dan ben ik zo blij dat Jezus Christus voor ons centraal staat. Dan kan je nog, dan kan je grote moeilijkheden hebben. Maar als je dan elkaar verenigt en met elkaar omheen staat. We zijn met een groep aan het bidden voor een vrouw die een behoorlijk zware operatie heeft ondervonden. En waar ook bleek dat het gezwel wat weggaat is, dat het niet helemaal goed was. Maar we staan er omheen met een groep van 30 man of zo, hebben we een app en we bidden ervoor. Nou, je krijgt soms kippenvel van wat daar gebeurt. En ook die man en die vrouw krijgen kippenvel. En zijn wij nou zo goed? Nee. Maar zo werkt het dus, met elkaar. En dan staat hij centraal en dan gaat hij vooraan. En dan zegt hij, ik ben er ook voor die vrouw. Ik ben er ook voor Miranda, heet ze. Ik ben er ook voor Maya. Voor Miranda. Ook voor Maya. Tuurlijk, Maya. Maar ik ben er ook voor Miranda. En ik ben er ook voor Arjan. Geweldig. Hij is opgestaan. Hij is gestorven aan een kruis. Ze hebben hem in een graf gelegd. Maar dood en dodenrijk konden hem niet vasthouden. En hij is opgestaan. En in de doop, wij met hem. Wij met hem. Maar als je het over visie hebt, weet je dan wie Jezus is? Is Jezus voor jou 5 letters op een pagina? Of is het meer? Heb je contact met hem? Als het stil is, denk je dan wel eens van, oh Heer, en net was het even stil. Och, dan kan het gaan stromen, hè? Stilte is soms zo moeilijk voor mensen. En die vluchten dan in andere dingen. Want dan moet er toch maar weer een radio aan. Nee, net ook. Dan gaat het rollen. Dan sta je voor de troon van God. En dan zie je die rivier ontstaan vanuit onder zijn troon. En dan mag je zwemmen. Dan mag je zijn woorden tot je nemen. Dat is toch heerlijk. Dat gebeurde, tenminste bij mij, vanmorgen in de aanbidding. Heerlijk. Weet je wie Jezus Christus is? Ja, maar we willen toch dingen onderstrepen. Dus we gaan gewoon nog eens die puntjes na. Ik had er 6, het zijn er 7 geworden. Ik denk niet dat het heel lang wordt of zo, want dat is het niet. Ik heb 2 blaadjes minder dan normaal. Maar er komt alweer heel veel bij. Dus dat is, ik moet me gewoon goed aanpassen. Ik vind het ook leuk. De aanbidding doet ook gewoon de aanbidding. Dus ik moet ermee stoppen om dat te zeggen. Tineke heeft me al eens op mijn sodomieten gegeven. Dat moet je niet zeggen. Hou je mond. Ga gewoon preken. En ze heeft gelijk. Sorry dat ik het gezegd heb. Zo, ik heb het weer teruggenomen. Oké. Waar begonnen we mee? Wij begonnen met de Christus die spreekt. Even kort. Dus het zijn zijn woorden die in ons hart iets teweeg brengen. We ontmoeten Jezus in het woord. Jezus ontmoet je ook in die liederen. In die woorden, Jezus ontmoet je in het woord. En als, dan zeg ik dat met een hoofdletter, maar als je dus wilt groeien, zul je dat woord dus ook tot je moeten nemen. En dingen moeten is niet leuk. En toch denk ik dat het belangrijk is dat je je woord zo nu en dan erbij pakt. En zo nu en dan, daar bedoel ik toch echt wel dagelijks mee. En dat wil ik niet opleggen of zo, maar ik wil je het niet onthouden, want ik zie bij mezelf wat het doet. Vanmorgen, nou, daar heb ik al iets over verteld, dat dan Mozes God vraagt te zien. Nou, dat is dan een woord, en er staat ook nog wat onder, want het is van Wilkie van der Kamp. Prachtig boek, zijn nieuwe dagboek. Echt waard om te kopen. Geweldig. En dan word je opgebouwd die ochtend. Dan ga je met een huppel je auto in, ondanks het feit dat je een rotnacht gehad hebt. Dat is toch heerlijk? Dat doet het woord. Dus ik zeg niet, je moet het doen. Maar ik zeg, laat eigenlijk even zien van wat je je dus onthoudt als je het niet doet. Zo is het. Zo is het. Laten we het elkaar maar voorhouden. Ik wil Gods woord lezen, want ik wil luisteren naar de sprekende Jezus. En wat ik denk het allerbelangrijkste is, als we het hebben over die sprekende Jezus, is dat hij niet zomaar spreekt, maar dat Jezus spreekt met gezag. En dat gezag ervaar je op het moment dat iemand werkelijk namens Jezus tot je spreekt. Hij spreekt met hemelsgezag en dat mag je ervaren. En dan kan je soms versteld staan wat er gebeurt. Versteld staan. Ik ga nu geen voorbeelden geven. Verzin ze maar. Jezus spreekt. En weet je wat nou zo leuk is? Dan zitten er hier in de zaal allemaal verschillende mensen. Maar als Jezus spreekt, dan spreekt hij heel persoonlijk tot je. Dat is zo mooi. Zelfs in een preek. Als je straks thuis zit en je bent met z'n 2 of met z'n 3 naar de dienst gegaan. Wat is jou opgevallen? Krijg je 3 dingen. Dat is toch leuk? Dat God dat de geest die woorden neemt en ze in je hart brengt zoals jij ze nodig hebt. En dan zijn ze woorden als balsem voor je ziel. Christus die spreekt. Christus die gekomen is. Hij heeft dus zijn plek opgegeven en dat was wat, hè? Prachtige plek, God in de hemel, op de troon. Ja, hoe dat precies zit. Ik denk niet dat ze heel de tijd zo naar beneden zitten te kijken om te zien of Ad van der Heij dat allemaal wel goed doet. Zo werkt het niet. Maar hij is gezeten op de troon. Hij had alle macht. Hij was God. En hij zei, ik ga naar de aarde. Jezus die gekomen is. En hij heeft die plek opgegeven. En weet je wat hij ook gedaan heeft? Hij heeft zijn lijden geaccepteerd. Heeft hij zelf gedaan. Zo mooi als Jezus ook tegen, hoe heet hij zegt, van als hij op de trappen staat, als hij bijna veroordeeld wordt van, joh, wat jij nu tegen mij zegt. En jij denkt nu dat jij macht over me hebt, Pilatus, om mij te veroordelen. Maar die macht heb jij gekregen van God. Want je hebt van jezelf helemaal geen macht. Hoe kom je daarbij? En laat Jezus ook zien in als hij sterft. In uw handen beveel ik mijn geest. Geweldig. En hij is dus arm geworden voor ons. En zijn armoede heeft ons rijkdom gebracht. En dat zijn geen pegels. Dat is geen dikke BMW. Dat is maar één ding. Een eeuwig leven. Nou, en dat is geweldig. Een eeuwig leven bij hem. Want dat is die plek waar hij dus vandaan kwam. En dat hij opgegeven heeft. En daardoor heeft hij plek voor ons gemaakt. Hij is gekomen om die verloren wereld te redden. En om die heerser die er was. Dus de dood. Die dus de Hades bewaakte. En je ziet ook, daar waren gevangenen. Die werden bevrijd. En die gevangenen waren daar omdat ze voor het kruisdood van Jezus gestorven waren. Er waren een paar uitzonderingen. Mozes en Elia, die werd zelfs met de taxi gehaald. Geweldig, ja. Maar hij heeft de dood en de dodenrijk overwonnen. En hij heeft de dood de sleutels afgenomen. En hij heeft krijgsgevangenen vrijgemaakt. En dan zegt Paulus, dood, waar is je prikkel? Waar is jouw overwinning? En dat is geen spierballentaal. Maar ik durf te zeggen, ik ga niet dood. Ik zal wel sterven als Jezus niet terugkomt voordat ik sterf. Maar sterven is heel iets anders dan doodgaan. Want dood is gescheiden zijn van God. En als ik sterf, dan maak ik de overstap samen naar hem om met hem te leven in eeuwigheid. Dus dat is geen dood. Daarom zegt Paulus ook, waar is die prikkel? Jezus Christus. Hij is beloofd, ook in het Oude Testament, dat zie je gewoon. Er zijn van die mannen die zijn opgestaan en die zijn als Jezus Christus. Lees die verhalen maar eens. Abraham, Jacob, Mozes. Geweldig hoe Mozes het volk uitleidde. Maar bijvoorbeeld ook een Abraham die gewoon op pad ging. Ja, Abraham, ga maar op pad. Ja, waarheen? Ja, dat zal ik je nog wel wijzen. Ga maar. Ja, maar met al je spullen. En hij ging. Geweldig. Jezus ging. Jozua, Samuel, Elia, David, Salomo, profeten, koningen, priesters. Ze zijn door God gegeven om het volk voor te gaan. En daarin laten ze de gestalte van Jezus zien. Geweldig. Geweldig. Hij heeft ons tot zonen van de Allerhoogste gemaakt. En tot dochters ook natuurlijk. Dat begrijpen jullie. Het derde punt was Jezus die van de Vader en de Geest is. En dan zie je ook hoe belangrijk het is dat je met dit soort vragen altijd de drie-eenheid vasthoudt. Zaterdag was die verjaardag, was dat gisteren? Nee, vrijdag. En dan vroeg ik ook, aan wie heb Jezus dan betaald als die de losprijs is? Ja, God hè. En dan heb ik het uitgelegd vanuit de drie-eenheid en ze werden gewoon rood. Mijn zus zei, oh, wat dom is dat? Ik zeg, het is helemaal niet dom. Dat denken we allemaal, maar dat is het Calvinisme. Maar daar moeten we van loskomen. Want zo is het niet. Hij heeft aan de dood. Hij heeft ons losgekocht van de dood. Niet van een wrakend God. Drie-eenheid is dus heel belangrijk. Jezus Christus van de Vader en de Geest. En die drie zijn één. Zoals ik het de vorige keer zei met dat dansen. He, die dansende drie-eenheid. En dan zie je de Vader, dan zie je de Zoon. En dan komt de Geest voor jou openbaar. En Jezus openbaart ons de Vader natuurlijk ook. En zo mooi, dat dit elke zondag mag klinken. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde met God en de eenheid met de Heilige Geest. Hoezo wordt er niet gesproken over de drie-eenheid? Dit is het. Dat is één zegen. Daar komt hij zo mooi naar voren. Goed. Jezus Christus is gekruisigd en opgestaan. Dit is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk. Want dit is het werk van Jezus. Dit is het ten diepste datgene wat Jezus dus voor ons gedaan heeft. Dit hebben wij dus nodig. Dat hij gekruisigd werd. En dat hij ook is opgestaan. Zo geweldig. En dan komt die tekst natuurlijk, van die Paulus dan ook zei. Hier gaat het alleen maar om. Hier gaat het alleen maar om. En als je dan denkt van ja, hoe zit het dan met dat loskopen van die gevangenen? Hebreeën 2. Wij zijn dus Gods kinderen. Toch zijn wij zwakke en sterfelijke mensen. Jezus werd mens zoals wij en hij is gestorven. Alleen zo kon hij de duivel vernietigen die de macht had over de dood. Wij waren ons hele leven bang voor de dood. Maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd. Geweldig toch? Geweldig. Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan om ons te verlossen van de dood. Hij is voor ons de gekruisigde opgestane en de opgestane gekruisigde. Volgende punt is Jezus die mensenlevens verandert. Dat doet hij. Hij transformeert ons. Hij verandert ons van binnenuit. Het is niet zo dat hij van alles weghakt of zo. Nee, hij leert je andere dingen te doen. En overigens, ja, als hij dan iets weghakt, is het ons stenen hart. En daar geeft hij een hart van vlees voor in de plaats. Dat is natuurlijk geweldig. Maar wij mogen komen zoals we zijn. En dan zegt hij, dat is dan wel visje, maar ik vind het een mooie uitspraak. Hè, maar je hoeft niet zo te blijven. Je mag veranderen. Je mag veranderen. Als ik kijk naar mezelf, ja. En vanuit mijn verleden neem ik best wel dingen mee. En ik merk het nog heel sterk ook, zeg maar, bij dingen van mijn vader. Dat ik me altijd moest bewijzen. Ja, dat komt nog regelmatig tevoorschijn. Maar gelukkig heb ik dan een vrouw die me er af en toe op wijst. En dan kunnen we er ook weer voor bidden. Het is ook fijn, hè, dat je daarvoor kunt bidden. Want Jezus verandert. En toen Jezus opstond, nadat hij gedoopt was, toen liet de Vader zien, ik ben met jou bezig. En ik ga dingen met jou doen. He, daar staat, je bent mijn geliefde zoon. En jullie zijn ook allemaal gedoopt. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Maar ik denk dat bij iedereen dit woord geklonken heeft. Jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Omdat je je laat dopen. Omdat je laat zien dat je bij mij hoort. Neem dit mee. Als je dit plaatje wil, moet je het maar zeggen. Dan stuur ik het je op. Kun je het ophangen op je koelkast. Je bent zijn geliefde kind. Geweldig. Heerlijk. Gods doel met ons leven is dat wij hem eren. Dat we daartoe komen. Dat we het zo doen zoals we het vanmorgen deden. Geweldig. Geweldige zangdienst. Allemaal vlaggen achterin, kleuren, betekenissen. Jezus is hier. En hij heeft ons twee dingen beloofd. En het eerste heeft hij zelf gedaan en het tweede hebben de engelen gedaan. Het eerste is... Maar dat geeft niet. Ik ben van veranderen al overgestapt. Op hij die komt. Maar dat geeft niet. Als die komt. Komt hij? Ja, hij komt. Is hij gekomen? Ja, hij is gekomen. En hij komt ook. Maar daarin heeft hij ons twee dingen beloofd. Het eerste is dat wij die Heilige Geest zouden ontvangen. En wat een geweldig voorrecht is dat. Dat we dat met elkaar hebben. Dat we die geest hebben die ons leidt. En het tweede is, en dat zeggen de engelen, hij komt terug. En daar hoor je vaak verschillende zaken over. Van, oh, nou, dat duurt nog lang. Of, oh nee, ik ga het misschien wel meemaken. En we weten het niet. Maar hij komt terug. En daar mag je zo zeker van zijn. En waarom mag je er nou zo zeker van zijn? Dat is eigenlijk heel simpel. Je kunt daar zo zeker van zijn, omdat Jezus Christus degene is die gekomen is. Hij heeft zijn plaats opgegeven. Hij is naar de aarde gegaan. Hij heeft het lijden aanvaard. En hij is gestorven en is opgestaan. Hij heeft die allemaal voor ons gedaan. Als hij dat gedaan heeft en hij zegt, ik geef je mijn geest en ik kom terug, dan komt hij terug. Dan zullen wij eeuwig met hem leven. En dat is zo geweldig. Wanneer? Zegt hij tegen zijn discipelen, niemand weet het. Ook de engel niet en ook de zoon niet, de vader weet het. En toen had hij dus wel over de situatie op aarde. We weten het niet, maar we weten wel dat het zal gebeuren. En dat is zo geweldig, om dat te mogen weten. Het laatste punt. Nou ja, als je dan nog nadenkt, dan kom er nu even te binnen. Als je over Jezus komt, dan denk je ook zo na over die mensen die nog verloren zijn. Hier in de buurt, waar vanmorgen nog voor gebeden is. Die mensen die God niet kennen. Is het dan niet een beetje dat je voor jezelf bezig bent? Van nou, hier kom maar terug, want ik kan hier niet meer tegen. Ik wil die filmpjes van verbrande vrouwen niet meer zien, kom maar terug. Ja, maar die mensen dan? God zegt, ik wil dat alle mensen behouden worden. Dat is dus de blik vanuit God. Ik geloof niks van alverzoening, maar als het over God gaat, God wel. In die zin, hij wil dat iedereen behouden. Hij heeft zijn zoon niet gegeven voor een stelletje uitgelezen mensen. Nee, voor iedereen. Jezus Christus is voor iedereen gekomen. Dus van daaruit zie je ook wat voor beeld God heeft. Ja, wie kan die liefde weerstaan? Ik weet het niet. Ik weet niet of als Pia Dijkstra, zeg maar, tot in haar ziel geconfronteerd wordt met Jezus Christus. Ik weet het niet of je dan nee kunt zeggen. Dat weet ik echt niet. Maar ik weet wel dat God aan het werk is. Ja, ik weet het. Maar goed, ze is wel erg ver weg. Maar dat zijn van die dingen, ja, daar moeten we van afblijven. Maar als Jezus zegt, ik kom terug, dan komt hij terug op een tijd dat het goed zal zijn. Dat het goed zal zijn. En iedereen mag kiezen. En dan het laatste. Jezus die liefde is. Ik moest hem eraan toevoegen. Ik had zoveel gelezen over die liefde. Het is zo mooi, hè, dat in de Bijbel in gewone taal. Liefde is niet jaloers zijn. Moet je goed luisteren. Niet jaloers zijn. Niet vertellen hoe goed je bent. Jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Daar spreek je dus over als je het over liefde hebt. En dit zijn voor mij drie dingen, daar mag ik nog keihard aan werken. Een ander niet beledigen. Niet alleen aan jezelf denken. Geen ruzie maken. Ja, maar nu is die toch te ver. Nee, geen wraak nemen. Hoe? Dus niks onthouden, hè? Loslaten. Oh, wat moeilijk. En dan, liefde is, blij worden van het goede. Dat betekent dat je dus niet blij wordt als je geen goede ding wordt. Als er iemand aan het roddelen is, dat je dan zegt, joh, hier word ik niet blij van, wil je je mond houden? Dan stopt het bij jou. Blij worden van het goede. Een hekel hebben aan het kwaad. En door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Mensen maken wel eens fouten. En dan mag het. Dan verdraag je dat. In liefde. Oh, we hebben nog wel wat te doen, hoor. Door de liefde blijf je geloven. Door de liefde blijf je vertrouwen. En door de liefde blijf je altijd volhouden. Nou, dit kwam bij mij binnen. Van de week. Achter mijn bureau. En ik moet hier nog wel even mee aan de slag. Bijbel in gewone taal komt soms dichtbij, hoor. Jezus is liefde. De naam van Jezus is liefde. En dit vind ik zo mooi. Spijkers? Nee. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En ik geef me over aan mijn beulen. En hij strekte zijn hand uit. En niet van, oh wat fijn. Nee, hij strekte zijn hand uit. gewoon die liefde van Jezus voor jou en voor mij, die hielden hem aan het kruis. Dit gaat diep hoor. Dit gaat heel diep. Laat die liefde dan binnenkomen. Precies zoals ik vanmorgen ook zei. Laat het binnenkomen. En ontvang een bron van geduld. Dat geeft het. Voor wie? Voor jezelf en voor die ander. Maar in die volgorde. Geduld met jezelf. Hebben jullie dat ook vergeven? Nou, dat gaat nog wel een ander. Maar oh wee, jezelf vergeven. Zo moeilijk. Geduld. Dat ontvang je. En maar Jezus zegt, ik heb jou zo lief, oneindig lief. Heb dat geduld. En weet je waarom we geduld moeten hebben? Ik ben nog niet klaar. God is nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar, joh. We hebben zo'n klein postertje op het toilet hangen van een klein manneke. Die zit met zijn koffertje. En er staat eronder, joh, heb geduld met me, want God is nog niet klaar met me. Heb geduld met mij, alstublieft. Want God is nog niet klaar met me. Hij is nog keihard aan het werk. Hij moet hard werken bij mij, dat weet ik. Maar hij is nog niet klaar, maar hij is wel op weg. En het wordt steeds beter. Echt waar. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Eén ding weet ik heel zeker. God maakt nieuwe mensen voor jullie. Allemaal. Hij is er al mee begonnen. En op de dag dat Jezus terugkomt, zullen jullie allemaal volmaakt zijn. Zullen jullie er geweldig uitzien. En dan mag je al je kleren inruilen. En dan krijg je allemaal een prachtig wit kleed. Geen zonde. Witter als sneeuw. Wauw. Ga dan staan, zegt Jezus, onder de fontein van mijn liefde. Laat je overweldigen, want het zal een bron van leven in je worden. En vanuit die bron kan je ook andere mensen helpen. Kan je het opbrengen om voor die ander te zijn, in wat voor situatie dan ook. En het is mijn liefde die jou voort mag drijven. Hij heeft liefde voor iedereen. En als hij centraal staat, mogen wij die liefde ook ervaren in alles wat we doen. Hij zegt ook, mijn liefde, mag dat een voorbeeld zijn voor jullie. Volg mij daarin. Jezus, die heeft als enige mens op aarde geleefd zonder te zondigen. Heb je daar eens bij nagedacht? Dat er dus een mens is geweest waarop de zonde geen invloed had. Als hij naar een vrouw keek, dacht hij er niks verkeerds bij. Als er iets gebeurde wat niet goed ging, wist hij precies het goede wat er aan de hand was. En ook het verkeerde. Zonder zonde. De zonde had geen invloed op hem. En dan zegt hij, zo is mijn vader. Wie mijn vader gezien heeft. Wie mij gezien heeft, heeft mijn vader gezien. Hij staat centraal. Daar gaat het om. De alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En die Christus, die heb ik lief. En te schrijven komt, die heb ik lief met een diep ontzag. En dat klonk zo goedkoop. En toen had ik zoiets van, met een diep, diep ontzag. Nee, ik heb hem lief met een diep, diep, diep. Keren honderdste macht ontzag. Want, oh, wat geweldig. Hij staat centraal. Hem wil ik aanbidden. Hij is Gods alles, maar hij is ook mijn alles. En zonder hem heb ik niets en ben ik niets. En ik sluit af met een tekst. En ik zou het waarderen wanneer jullie die tekst mee naar huis nemen en hem eens gaan overdenken. En als je die tekst begrijpt, dan zul je hem ook begrijpen. En dan zul je hem ook op de juiste waarde kunnen schatten. En het is een tekst uit het stukje over de wijnrank. En dan zegt Jezus, ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen, maar zonder mij kun je niets. Als jullie met mij verbonden blijven. En ik met jullie. Dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij kun je niets. Ik zou het fijn vinden als je dat meeneemt. En erover nadenkt.